onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 74, het tweede en het twintigste vers. Vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 143, het tweede vers. Wilom uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de psalmen, de 42ste en de 43ste psalm. Schriftlezing voor deze morgen is dus Psalm 42... en Psalm 43, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 143, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Psalm 42 en 43. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God en naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de menigvuldige verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijn sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Waarom gaat ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze me mogen brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze voorbereidingsdienst stilstaan bij de woorden die u vindt in Psalm 43, vers 3a. Psalm 43, vers 3a, daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan broeder Bussink, die met een hartinfarct in het ziekenhuis moest worden opgenomen en die inmiddels na een dotterbehandeling weer thuis mocht komen. Een dankzegging willen we doen voor het feit dat afgelopen vrijdag een dochter is geboren bij familie Droger-Baarda, die ze de namen Maria Catharina, roepnaam Martha, hebben gegeven. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Het is, Heere, in de weg van uw wonderlijke en voorzienige leiding dat u ons hier deze morgen hebt gebracht, of dat u het geeft dat we thuis of op een andere plaats meeluisteren. Geef ons, Heere, dat we mogen beseffen dat we dat niet hebben verdiend. Wij hebben niet verdiend dat u ons spaarde, want u hebt zoveel in ons moeten verdragen. Als we alleen al denken aan onze gedachten, en als we daar nog eens bij optellen onze woorden die u allemaal hebt gehoord of hebt gelezen, en wanneer we daar nog eens aan toevoegen onze daden, en we bedenken bovendien uit welke bron al deze dingen voortkomen, dan past ons de belijdenis en het gebed van de dichter die het zei: was, reinig mijn gemoed van al die zonden en ook van de verborgen zonden. Heren, Wij zijn schuldige en onreine mensenkinderen, en zo zijn we vanmorgen samengekomen onder uw woord. En wanneer we dan naderen in het gebed, dan kan dat alleen maar biddend en smekend om uw genade en pleitend op het bloed van de Heer Jezus Christus. Zou u ons, Heere, ook in onze gebeden toch willen aanzien in hem, de Zoon van uw liefde, die alleen voor u kan bestaan. U kent ons hart, Heere. U weet hoe we hier gekomen zijn. Gedenk ons allen. We vragen van u of u bijzonder uw heen en weer geslingerde en bestreden kinderen wil gedenken. Juist in een dienst van voorbereiding en in de week van voorbereiding kan er zoveel op hen afkomen. Kan de duivel hen zo bestormen met al zijn aanvechtingen en al zijn strijd. Heere, zou u willen geven dat de duivel aan banden mag worden gelegd. En dat er kracht mag worden ontvangen. Wilt u geven dat het woord van deze morgen, het woord van een dichter die bestrijding kende. En die zich ver bij u en bij uw heiligdom vandaan wist. En voor wie het bovenal de klacht van het hart was dat u hem vergeten en verstoten had. En wat kan dat, Heere, in het leven van uw kinderen ook de klacht zijn. Maar wilt u geven dat er vanuit het woord van vanmorgen toch licht mag vallen over ons hart, over ons leven en boven alles, dat er licht mag vallen over wie u bent. En dat er dan in het hart van uw kinderen dat gebed geboren mag worden. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Want, Heere, waar u hebt gewerkt, daar kan het niet anders of op de bodem van het hart. En als u het geeft, is het toch niet alleen op de bodem van het hart, is daar dat brandende verlangen, dat de dichter uitzong toen hij het zei, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel naar u, de levende God. Heere, zou u die dorst genadiglijk willen vervullen. U kent ook degenen die zich niet bij uw kinderen durven scharen. Die wel een betrekking hebben gekregen op uw dienst en op uw woord. Die misschien vanmorgen wel moeten zeggen dat ze dorsten naar een God die ze niet kennen. Of voor wie het nog weer anders is, die de toestand van hun hart helemaal niet doorgronden kunnen. Die voor zichzelf geestelijk gesproken één groot raadsel zijn. Heere, wilt u ook aan hen denken? Wilt u hen ook het licht en uw waarheid schenken? Dat die hen mogen verlichten en dat die hen mogen laten zien hoe het met hen is. Heere, u kent alle geestelijke vragen juist ook rondom het sacrament van het heilig avondmaal. Mag er licht over vallen. We bidden van u of u wil gedenken aan degenen die in hun hart en in hun geweten weten dat ze dingen missen. Dat ze de kenmerken die ons in het formulier en in de belijdenis worden voorgehouden op grond van uw eigen woord in hun leven missen. Heere, wilt u geven dat dat mag verbinden aan uw genadetroon. Dat ze biddend en smekend gevonden mogen worden om wat ze missen, aanhoudend in het gebed. En u weet hoe dat gebed ook bestreden kan worden, Heere. U kent ook degene voor wie dat ook geen zaak is van gebed, die zo onverschillig voortleven. Die misschien met hun verstand wel weten dat ze onbekeerd zijn, maar ten diepste weten ze het niet. Heere, wilt u het ze bij u vandaan laten zien en hoe ernstig hun toestand is. Zo leggen we onze gebeden voor u neer en onze nood voor u neer. Wil u ons hart, Heere, richten op uw woord en op de boodschap van uw woord. Geef ons concentratie, laat de warmte, laat pijn, laat ook psychische zorgen en moeite ons niet hoeven hinderen. We willen u bidden, Heere, voor de zieken van de gemeente. We denken aan onze broeder Bussink. U hebt gegeven dat hij gespaard mag worden. En het is een wonder in zijn eigen ogen en in de ogen van zijn vrouw. Want het zag er nog maar enkele dagen geleden, zo in het holst van de nacht, zo heel anders uit. Het levenseinde leek heel dichtbij gekomen. En u hebt u zijn dagen nog willen verlengen. Heere, geeft u maar dankbaarheid in het hart en geeft u ook onderwijs als het gaat om de vraag waartoe deze dingen gebeurd zijn. Wilt u aan hem gedenken, Heere? in de broze gezondheid die hij heeft. Wilt u onze zuster ook gedenken in de hulp die zij verleent? En u weet, Heere, dat ze dat met de liefde van haar hart doet, maar dat dat ook veel vergt. Schenkt u hen beiden boven alles de zegen van uw vertroostend aangezicht in gunst tot hen gewend. Heere, zo dragen we ze aan u op. Niet alleen hen, ook andere zieken van de gemeente. U weet wie het zijn, Heere, die al lang ziek zijn, die veel met pijn en met moeite te maken hebben, die onderzoeken hebben ondergaan en die in afwachting zijn van uitslagen, voor wie alles zo onzeker is. Wilt u helpen en wilt u de wegen van de moeite en van de lichamelijke zorgen heiligen aan ons hart. We bidden u, Heere, voor degene die psychische zorgen kennen, degene die in dat verband ook therapie volgen. We vragen van u of u die therapie wilt zegenen. Ook als ze zwaar is, Heere, geeft u kracht om ze te ondergaan. Wilt u doorhelpen? Wilt u troost en kracht schenken? Boven alles wilt u uw genade licht doen schijnen. We bidden u voor de rouwdragenden. Ze zijn er onder ons, Heere. De eenzame. Degene die iemand verloren hebben aan de dood. Of degene die iemand verloren hebben aan het leven. Zoals we dat wel noemen. Heere, wil u met hen zijn. En wilt u ze in de eenzaamheid en in het gemis en in de pijn die dat meebrengt ook gedenken. Zo leggen we, Heere, de noden voor u neer en de zorgen. En er zijn er veel meer dan dat wij ze kunnen uitspreken. Maar u weet alle dingen. En u kent ieders hart. We mogen ook dankzegging doen. U hebt gegeven dat bij de familie Droger een dochtertje geboren mocht worden. U hebt het leven van de moeder gespaard. U hebt het leven van hun kleine kindje. Want ook voor de geboorte was er leven. Willen sparen door de geboorte heen. En we zeggen u dank, Heere, dat u Martha geboren liet worden. We vragen van u of u Maartje herstel wilt schenken. Nieuwe krachten wil geven. Maar of u ook wil geven wat nodig is. De opvoeding van de kinderen. En boven alles ook of u wil geven wat geestelijk nodig is. Schenkt u dat heel bijzonder ook aan de pasgeboren Martha. U hebt het eenmaal gesproken tot Martha. Eén ding is nodig. Heere, laat het de ouders gegeven zijn om hun kinderen daarbij op te voeden. En wilt u er uw zegen aan verbinden. Gedenk ook onze broeder in deze dagen, die drukke dagen zijn, ook vanwege het proponensexamen dat aanstaande is. Wilt u hem daarin helpen en doorhelpen. En geef hem wat nodig is. Heere, zo bidden wij en danken wij uw naam voor wat u ons schonk en voor wat we nodig hebben. Ontferm u zich over ons. Ontferm u zich over degenen die afgedwaald zijn bij uw woord, bij uw dienst vandaan. Ontferm u over deze wereld in nood, waar we ook in de achterliggende dagen en weken weer zo werden opgeschrikt door allerlei verschrikkelijk nieuws. Heere, bewaar ons en onze kinderen en allen die ons lief zijn. En neem ons boven alles in uw eeuwige hoede, om Christus wil. Amen. Psalm 42, 4 en 5 willen we gaan zingen ter voorbereiding op de prediking. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen dus van Psalm 42 het vierde en het vijfde vers. straks na de prediking willen wij zingen van Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Psalm 43, vers 3, na de prediking. En ter inleiding op de voorbereidingsprediking lezen wij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. De gemeente, het is niet een gewoonte zonder betekenis dat wij altijd weer dat formulier lezen. Er is in het verleden wel wat tegen ingebracht. Het zou sleur en slentendienst met zich meebrengen. Maar tegelijk moeten we zeggen dat de vaderen die dit formulier hebben opgesteld in heel kort bestek met veel geestelijk inzicht een aantal zielenvragen rondom het heilig avondmaal willen beantwoorden. Laat ik daar in de inleiding van de preek nog iets over mogen zeggen. Als de opstellers van het formulier dan begonnen zijn met te wijzen op die wonderlijke instelling van het heilig avondmaal. Het was in de nacht waarin Christus verraden werd. En waarin die als een kostbare erfenis dit sacrament instelt en nalaat aan zijn in zichzelf zo bestreden kerk. Dan komt daarmee het heilige avondmaal op geweldige hoogte, geestelijke hoogte te staan. Het is het sacrament van de liefde van Christus, van een stervende Christus. Maar dan gaat het formulier vervolgens de vraag stellen, en daar wil ik nog kort iets over zeggen. Dan gaat het formulier vervolgens de vraag stellen voor wie dat heilige avondmaal nu is ingesteld. Dat is, als het goed is, toch ook altijd weer de vraag. De vraag van degenen die al aangegaan zijn, maar ook de vraag van degenen die daar nooit toe kwamen. En dan geeft ons formulier op grond van de schriften dat antwoord, waar ik nu alleen maar de hoofdlijn even uit aanhaal om die nog iets te verduidelijken. Dan zegt het formulier, dat zal allereerst iemand zijn die heeft geleerd om zichzelf vanwege zijn zonden voor God te mishagen. En dat woord mishagen, dat betekent niet maar met je verstand weten dat je gezondigd hebt. Dat woord zichzelf mishagen betekent maar niet met je verstand belijden dat je tegen de Heere kwaad gedaan hebt. Maar dat woord, dat geeft iets aan wat in het hart gevonden wordt. Dat geeft iets aan van wat de Bijbel noemt de verbrokenheid en de verslagenheid van het hart. Dat is iets wat de Heere zelf moet leren in het hart. Dat we tegen Hem gezondigd hebben. En hoe erg dat is. En als een zondaar zich mishaagt, wel dan zal die dat ook voor de Heere niet achterhouden. Dan verbergt hij voor Gods aangezicht niet meer het kwaad dat in hem wordt gevonden. Maar dan gaat hij het met een verbroken hart belijden. Dan gaat hij zichzelf ook veroordelen. Ik heb u dat wel vaker gezegd. Het kenmerk van ons mensen van nature is dat wij de zonde vergoeilijken. Goed praten, bedekken. Dat we misschien een bepaalde zonde wel erkennen, maar heel veel ook achterhouden. Maar als een zondaar zich werkelijk voor het oog van de Heere mag mishagen, dan gaat hij zichzelf niet goed praten en verdedigen, maar juist beschuldigen en aanklagen. Met een verbroken hart en met een verslagen geest. De vraag, de eerste vraag bij de voorbereiding, ook in deze pas begonnen week, die wij onszelf allemaal moeten stellen is: kennen we dat? Kennen we dat? Daar kunnen wij voor Gods aangezicht hopelijk ook een antwoord op geven. Kennen we iets van deze dingen? Ik zeg niet dat een kind van God deze dingen voortdurend doet. Dat de ware avondmaalganger zich voortdurend mishaagt. Dat zou wel zo moeten zijn. Maar als het goed is, is het wel het gebed. Heere, zend uw licht en uw waarheid ook hiertoe. Dat ik mezelf voor uw aangezicht mag mishagen vanwege mijn zonden en mijn vervloeking. En dan dat tweede, want tegenover dat mishagen, daar staat nog iets anders. Datgene wat we ook gelezen hebben, of hij de gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Dus het tweede waarop we onszelf hebben te onderzoeken in de week van voorbereiding is de vraag: kennen we dit ware, zaligmakende geloof? En als het dan gaat over de formulering in ons formulier, ja, dan hebben die woorden de mensen, en het zijn goede woorden, we hebben het formulier lief, maar dan hebben de woorden van het formulier toch ook al heel wat mensen in de nood gebracht. Ook mensen die het ware geloof deelachtig mogen zijn. Omdat er nogal wat genoemd wordt in dit formulier, of hij ook de gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Het staat er, ja, zo groot en zo hoog, zegt iemand. Wat betekent het precies? Wel, gemeente, wat wij moeten bedenken, dat is dat waar de Heere het echte geloof, het ware geloof, het zaligmakende geloof werkt, dat geloof in zichzelf zeker en vast is. En dat wanneer het gelooft en steunt op Christus, ook de dingen weten mag die hier genoemd worden. Wanneer het geloof geloven mag, dan verlaat het zich volkomen op Christus als de zaligmaker die zijn bloed heeft gegeven tot vergeving der zonden. Het ware geloof richt zich bij uitstek daarop. En als de Heere dat geloof werkt, en hij werkt dat geloof, dan werkt de Heere geen twijfel en geen onzekerheid, maar dan werkt de Heere vastheid en zekerheid. Dus in het geloof, als dat geoefend mag worden op Christus, daar ligt vastheid en daar ligt zekerheid in, jawel. Maar in de gelovigen, daar kan zoveel twijfel liggen. Zoveel aanvechting liggen, zoveel bestreden zijn liggen. Dan kunnen er momenten zijn dat u het echt hebt mogen geloven, dat u erop hebt mogen steunen en dat u met uw ganse hart mocht steunen op die borg en zaligmakende Heer Jezus Christus. En dat u het als het ware met Jacob zeggen mocht, dit is een poort des hemels. En dit is een huis Gods. Maar dat er andere tijden kwamen en dat alles zo bestreden is en aangevochten is. En ja, nu staan die woorden daar, zo groot, zo massief. De gewisse belofte Gods dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Betekent dat dan alleen dat tot het heilige avondmaal genodigd worden diegenen met een verzekerd geloof? Op grond van deze woorden zouden we het kunnen denken, gemeente. Maar als u verder leest in het formulier, dan leest u toch ook nog weer andere dingen. Dan leest u juist dat het een van de gebreken en van de ellendigheid is in het leven van de ware gelovigen, dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze tegen de zwakheid van hun geloof te strijden hebben. En dat ze tegen hun ongeloof te strijden hebben. We hebben al die woorden gelezen vanuit het eerste gedeelte. Dus het ware geloof is in zichzelf vast en zeker. Maar het heeft te maken met allerlei aanvechting en strijd en onzekerheid in de gelovigen. Het staat naar zekerheid. Het strijdt tegen dat onvolkomene. Maar nu heeft Christus het heilige avondmaal juist ook ingesteld om dat onvolkomen geloof. Wel waar geloof. Wel waar geloof. Geloof gewerkt door Gods geest. Geloof dat gans steunt op Christus. Maar om dat ware geloof, al is het onvolkomen, toch te gaan versterken. En dan wil de Heer het juist tot zijn kinderen bij de tekenen van brood en wijn bevestigen. Dat hij dat avondmaal heeft ingesteld. Ja, om ze te verzekeren. Zo zeker. Als u het voor uw ogen ziet. Zo zeker is mijn bloed vergoten voor u en mijn lichaam verbroken voor u. En dan zal het er ook in de week van voorbereiding maar om gaan, gemeente, om de vraag: kennen we dat geloof? Stel die vraag maar voor Gods aangezicht in de binnenkamer. En dan dat laatste nog, wat ik nog even aanstip, dan is er nog een kenmerk. Namelijk dat we met ons ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God willen bewijzen. En voor het aangezicht van de Heere oprecht willen wandelen. En wat daar dan verder volgt. Daar gaat het over de dankbaarheid. En dan gaat het weer om de vraag aan het hart. Hoe is het nu in het hart? Dat zijn zo de kenmerken die ons voorgehouden worden. En als u die dingen nu mist in uw leven. Als u zegt dat verbroken hart, dat mishagen, dominee, ik ken er niks van ten diepste. Vraag de Heere daar dan om. En als u nu iets van dat mishagen kent, maar dat geloof ontbreekt in uw leven. Vraag de Heere daar dan om. En als u nou dat hartelijke leven voor het aangezicht van de Heere mist, vraag er dan om. Dat is de bedoeling van de vragen bij het zelfonderzoek. Nog één vraag. Iemand zegt, ja dominee, maar er komen toch arme zondaren tot het heilige avondmaal. En nu noemt u drie kenmerken. Komen mensen dan rijk met een aantal kenmerken naar het heilige avondmaal? Nee, zo niet. En als u die dingen goed leest in het formulier, dan ontdekt u wel, zo zijn ze ook niet bedoeld. Want juist waar die kenmerken gevonden worden, juist waar iemand zijn zonden en zijn vervloeking voor Gods aangezicht gaat bedenken, en de Heilige Geest komt daarin mee, zodat ik me werkelijk voor het aangezicht van de Heere ga mishagen en verootmoedigen, dan blijft er een arme zondaar over. Een zondaar die door Gods genade geworpen wordt op het werk van de Heer Jezus Christus. Dan komen er geen rijken, maar dan komen er armen die versterkt moeten worden en gevoed moeten worden. Wel, en dat zijn de mensen die afhankelijk zijn van de Heer in alle dingen. En vanuit die gedachte willen we dan nog kort stilstaan bij Psalm 43, vers 3a. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Ik zal dat kort doen, gemeente. Psalm 43 is een psalm die één geheel vormt met Psalm 42. U ziet dat bijvoorbeeld aan het feit dat Psalm 43 geen opschrift heeft, zoals alle andere psalmen dat bijna wel hebben. U ziet dat ook aan het feit dat het refrein, het hele bekende refrein wat u in Psalm 42 hoort: wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij, en de woorden die dan volgen, hoop op God, dat die woorden in Psalm 43 herhaald worden. Psalm 42 en 43, ze vormen dus als het ware één geheel. De dichter is ons niet bekend. Misschien is het David geweest op de vlucht voor Salomo, voor Absalom, dat kan. Maar in elk geval is de dichter in het bronnengebied van de Jordaan. Dat lezen we in Psalm 42, vers 7. Daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en Hermonim uit het kleingebergte. Wie wel eens in Israël geweest is en dat gebied heeft bezocht, die weet dat dat een buitengewoon indrukwekkend gebied is. Het bronnengebied van de Jordaan, daar waar de hoge toppen van de Hermon zich verheffen. Daar waar het smeltwater van de sneeuw op de Hermon naar beneden stroomt om zich uiteindelijk uit te storten in wat later de Jordaan wordt. Dat is het gebied waar de waterbeken druisen, waar de afgrond roept tot de afgrond, zoals de dichter het zegt. En daar is de dichter, zo ten noordoosten van Israël, ver bij het heiligdom vandaan. En dat is het belangrijkste. Ver bij het heiligdom vandaan. Dat maakt ook de nood van de dichter uit. Daar klaagt hij over. Vers 4, mijn tranen zijn me tot spijze, dag en nacht. Vers 3, wanneer zal ik ingaan in het heiligdom en voor Gods aangezicht verschijnen? De dichter is ver bij het heiligdom in Jeruzalem vandaan en bij de instellingen van de Heere vandaan. En daar gaat hij gebukt onder. En dan is er nog iets wat zijn nood uitmaakt. En dat hebben we ook gelezen in onze schriftlezing van vanmorgen. Dat is dat er in zijn omgeving spotters zijn. Wie het waren weten we niet. Maar mensen die het hem toeroepen. Vers 4 van Psalm 42. Waar is uw God? En dat zeggen ze de ganse dag. En dan nog een keer in vers 11. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Dus de dichter is niet alleen ver bij het heiligdom vandaan, maar hij heeft ook nog eens de spotters om zich heen die het hem toeroepen. Misschien wel van buiten vandaan, misschien ook wel van binnen vandaan. En ze roepen het hem toe: waar is uw God? Ziet u wel, God heeft u verlaten. En dat ervaart de dichter als een doodsteek in zijn beenderen, als een steek die hem door merg en been heen gaat. Ja, en dan gaat de beproeving van de dichter nog dieper. Niet alleen ver bij het heiligdom vandaan. Niet alleen die spotters om hem heen. En misschien ook wel de binnenpraters van binnenuit die hem dat toeroepen. Maar vooral, en dat is het ergste, de ervaring dat de Heere hem verlaten en verstoten heeft. Vers 10. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? En Psalm 43 vers 2. Gij zeide God mijn sterkte, waarom verstoot gij mij dan? Dat is de ervaring van de dichter. Een kind van God. Kijk, en zo zou het kunnen zijn vanmorgen in het leven van iemand die de Heere door genade kennen en vrezen mag. Ik heb u net die kenmerken genoemd vanuit het formulier. Daar houden we aan vast. Maar het kan wel zijn dat er een kind van God onder ons is vanmorgen. Of misschien wel meerdere. Iemand die zegt, dat is nou precies mijn toestand. Zo ver bij het heiligdom vandaan. Ik kan er niet komen. Misschien ook wel letterlijk. Iemand die niet meer in de kerk kan komen. Die vroeger heeft aangezeten aan de tafel des Heren. Maar daar niet meer de gelegenheid voor heeft. Iemand die spotters kent. Misschien wel niet van buiten. Maar dan toch van binnen. Die binnenpraters die het u toeroepen en die het u zeggen, waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? En dan het ergste van alles, dat het uw eigen ervaring is. De Heere heeft me verlaten en de Heere heeft me verstoten. Weet u wat nu altijd in het leven van iemand bij wie de Heere gewerkt is een kenmerk is onder die omstandigheden? Dat een mens onder zulke omstandigheden met zijn hart gaat schreeuwen tot de God des levens. Dat is Bijbelse bevinding, dat staat hier in deze psalm. De dichter, hij vergelijkt zichzelf met een hert dat opgejaagd is door de roofdieren of door de jagers of door wie dan ook. En dat daar heeft gerend urenlang in de brandende hitte van de oosterse zon. En dat dier dat vindt maar geen water en dat schreeuwt dan naar de waterstromen. Dat is het begin van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Wel, dat is de toestand van de dichter. Daar wil de dichter dan ook uitgeleid worden uit die toestand. En daar zullen toch alle die die dorst kennen en die in zulke omstandigheden zijn uitgeleid willen worden. Er kan ook nog een andere dorst zijn in uw leven. Het kan ook zijn dat er een dorst is in uw leven naar, laat ik het maar zo zeggen, naar een God die u nog niet kent. Zo begint de Heer u toch vaak in het leven van een zondaar, door een mens dorstig te gaan maken naar een God die ja, wel kent van de preken en van de catechisatie en noemt u maar op, maar die ten diepste met zijn hart nog niet kent. En die toch op een wonderlijke manier gaat zoeken met die vraag van Paulus in het hart. Wie zijt gij, Heere? Maar de dorst van de dichter in Psalm 42 is nog een andere dorst. Dat is de dorst naar een God die kende. En wiens aangezicht die in gunst, in genade tot hem gewend had gezien. Maar die kwijt is na ontvangen genade. En daar kan hij het niet in uithouden. Zijn hart en zijn ziel roepen uit tot God die leeft. Wel, leg uw hart er maar naast, gemeente van morgen. Kunt u die dichter begrijpen? Herkent u het? Er kan in het leven van iemand die genade kent heel veel in het donker, in het duister komen, onder de as terechtkomen, maar op de bodem van het hart blijft er altijd een schreeuw naar God. Onze eerste gedachte was waaruit de dichter geleid wil worden. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, waardoor hij geleid wil worden. En dan horen we de dichter zeggen, vers 3, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. In het Hebreeuws van het Oude Testament staat dat woordje dier met grote nadruk. Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die en die alleen mij leiden. U begrijpt dat wel, de dichter in die omstandigheden die ik zojuist getekend heb vanuit het geheel van de psalm. Die omstandigheden die zijn ook van die aard dat de dichter zichzelf niet kan terugbrengen naar dat heiligdom. Hij weet wel dat hij ver bij dat heiligdom vandaan is. Hij weet wel dat er spotters zijn. Hij weet wel dat God hem verlaten en verstoten heeft, althans zo komt het hem voor. En hij weet wel dat hij één ding begeert, dat hij daar mag terugkomen. Maar hoe? Daar heeft hij God voor nodig. Afhankelijk van de Here. Wel, dat is ook een trek in het leven van de avondmaalganger. Die zal zich hierin herkennen. Christus heeft het gezegd, om de lijnen maar door te trekken naar het Nieuwe Testament. Christus heeft gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. Dus een kind van God kan zonder Christus geen voorbereiding houden. Hij zal het wel proberen. Hij zal zijn zonden en zijn vervloeking bedenken. Hij zal proberen zich voor God te verootmoedigen en te mishagen. Maar zonder Christus zal het niet gaan. Hij zal zonder Christus geen heilig avondmaal kunnen houden. O ja, een mens kan wel opstaan, een mens kan naar voren lopen, een mens kan een stukje brood eten en ontvangen, een slokje wijn drinken, maar zonder Christus blijft alles arm en leeg. Een mens kan zonder Christus ook geen nabetrachting houden. Dan kan hij niet terugdenken aan hoe het gegaan is. Dan zal in zijn hart het vuur niet branden van de dichter die zegt, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. In alles aangewezen op de Heere. Wel, laat dat gebed dan ook uw gebed zijn in de week van voorbereiding. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En dan nog iets over die woorden. De dichter vraagt allereerst om licht. Om licht. En dat is allereerst licht in onze duisternis. Heere, laat er toch licht vallen over mijn toestand. Laat er toch licht vallen over wie u bent en over waar u bent. Laat er toch licht vallen over de weg die ik niet zie. Zend, Heere, uw licht. Is dat geen noodzakelijk gebed, gemeente, in de week van voorbereiden? Is dat geen noodzakelijk gebed als wij nog onbekeerd zijn? Zend, Heere, uw licht. Want van nature is het zo donker en zo duister. En zie ik helemaal niet wie ik ben en zie ik helemaal niet wie u bent. Is dat niet een noodzakelijk gebed in het leven van degene die vragen en worstelingen kennen rondom het heilige avondmaal? Zend, Heere, uw licht over mijn hart en over uw heilige bedoeling met het sacrament. En dan vraagt de dichter, ja, met dat woord zend uw licht ook nog om iets anders. Licht, dat is licht in onze duisternis, maar licht is in de Bijbel, in het Oude Testament en zeker ook in deze psalm, ook een beeld van de genade van God. Dat betekent het licht ook. De dichter vraagt hier ook: Heere, laat uw licht, laat uw genade licht toch over me schijnen. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Heere, ik heb het niet verdiend om teruggebracht te worden in uw heiligdom. Ik heb het niet verdiend om teruggebracht te worden bij uw altaar. Maar Heere, doe het uit genade. Laat uw genade over me lichten. Zend ook zo uw licht. Als u het Nieuw Testamentisch wil hebben, zend uw licht in Christus. En laat er zo licht vallen over mijn leven. En dan nog iets wat de dichter vraagt. Zend uw licht en uw waarheid. Dat is het tweede wat de dichter nodig heeft. Waarheid. En die waarheid, ja, die staat natuurlijk allereerst tegenover onze leugen. Tegenover onze arglistigheid. Tegenover onze bedriegelijkheid. Hebt u daar ook last van? Van een hart dat arglistig is. Dodelijk. Meer dan enig ding, zegt Jeremia. Wie zou het kennen? Hebt u ook last van dat arglistige hart? Juist in een week van voorbereiding. Wat is het gebed dan nodig, Heere? Zend niet alleen uw licht, maar zend ook uw waarheid. Zend uw waarheid en laat me zien wat uw waarheid is. Zend uw waarheid, zelfs wanneer het zou betekenen dat ik niet kan aangaan. Maar Heere, laat het me zien. Laat het me zien in uw licht. En laat het me zien bij uw waarheid. Maar opnieuw, even goed als dat er in licht twee betekenissen lagen. Licht in de duisternis en licht van Gods genade. Zo geldt dat ook voor het woord waarheid. Dat woord waarheid staat niet alleen tegenover de leugen en de bedriegelijkheid en de arglistigheid, dat allereerst. Maar het is ook een aanduiding, en dat is iets heel moois in deze psalm, het is ook een aanduiding voor de trouw van God. Heere, zend uw waarheid. Kijk, die dichter verlangde wel naar de Heere vanuit dat land van de Jordaan. Die dichter, zijn hart dorstte wel naar de God des levens. Maar hij beseft ook wel, daarom kan de Heer het niet doen. Want ik heb het niet verdiend en ik heb het verzondigd. En er blijft in het leven van die dichter maar één grond over, één pleitgrond over. En dat is, Heere, uw onverwrikbare trouw. Laat dat de pleitgrond mogen zijn voor mensen die het moeten zeggen, na ontvangen genade bij de Heere vandaan geraakt. In dat land terechtgekomen, ver bij hem vandaan. En misschien moet u zichzelf er ook wel over beschuldigen en zeggen, ik weet nog hoe het komt. Want dat heeft te maken met mijn eigen zonden en met mijn eigen afmakingen. Ja, en wat blijft er dan over om op te pleiten in uzelf? Niets toch? Niets toch. Dan kunt u wel gaan zien op de genade die de Heer in het verleden bewezen heeft aan u en heeft gelegd in u. Maar als u daarop moet pleiten, ach, het gaat u alleen maar beschuldigen en alleen maar aanklagen. Want zie eens wat u met die genade hebt gedaan. En wat er met die genade is samengegaan. Dan blijft er toch alleen maar het pleitgebed over op de trouw des Heren. Heren, uw waarheid, uw onverwrikbare trouw. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Heren, neem u nu redenen uit uzelf. en breng me zo aan. En als dan uw arglistige hart u ook aanklaagt en de nood alleen maar groter maakt en u zegt, dominee, de kenmerken zijn me wel duidelijk, maar mijn hart is zo leugenachtig en zo bedriegelijk, dan het gebed, Heere, zend uw waarheid, want daar ligt toch ook die belofte in opgesloten die de Heere bij monden van Jesaja heeft gedaan. En ik zal maken dat hun werk in der waarheid zal zijn. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Het is heel treffend, gemeente, dat die twee woorden, licht en waarheid, allebei woorden zijn die de Heer Jezus Christus in het Johannesevangelie tot zijn eigen namen heeft gemaakt. Ik ben het licht der wereld. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ziet u hoe het ten diepste een gebed is om Christus. Zend uw Christus, dat die mij zou leiden. En dan tenslotte nog heel kort iets over waarheen. Dan blikken we vanuit de woorden van onze tekst nog even op het vervolg. Dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Als u dat vers goed leest, dan ziet u hoe de cirkel steeds kleiner getrokken wordt. Eerst breed en dan steeds kleiner. Waar wilt u dichter terechtkomen? Waar moet u heen geleid worden door Gods licht en door Gods waarheid? Wat is het dat het verlangen van uw hart zo in beslag neemt? En wat is het dat uw hart zo vervoert? Wel, zegt de dichter, dat is het eerste, dat ze me brengen tot de berg uw heiligheid. Dat was die Sion, die berg in Jeruzalem waar de tempel op gebouwd was. En eerder ook al het heiligdom met de ark zich bevond. De berg uwer heiligheid, zo noemt de dichter de plaats waar God woont. Daar ligt ook een les in, gemeente. Ook naar het heilige avondmaal toe. Het is het heilig avondmaal. En het is ook nodig dat we daar een besef van hebben. We naderen in de eredienst, maar heel bijzonder in die momenten dat God zo dicht nadert tot mensen, tot een heilige God. En als het goed is, dan wordt dat toch ook iets wat een avondmaalganger beleeft. Een heilige God. En dan leeft dat allereerst in het hart. Dan betekent dat ook dat we ernst zullen maken met de voorbereiding op het heilige avondmaal. Maar dan zal dat, als het goed is, toch ook tot uitdrukking komen in de manier waarop we naderen. We gaan niet wettisch worden, gemeente, de Heere bewaren ons ervoor, maar dan zal dat toch ook uitkomen in onze uiterlijke verschijning. Dat er een besef is van de heiligheid van de Heere. Dan zou het toch ook niet kunnen dat we tot het avondmaal naderen in het besef dat we aanstoot en ergernis geven aan de gemeente. In de manier waarop we verschijnen. Dat is het belangrijkste niet. Begin bij het hart. De Heere ziet allereerst ons hart. Maar dan toch ook, en dat is wel een Bijbelse lijn, dan komt het ook uit. De berg uwer heiligheid. Ja, maar dan wordt de cirkel wat nauwer getrokken. Dan gaat het vervolgens over uw woningen. Dat is een aanduiding voor het heiligdom van de Heer. Dat heiligdom waarvan een dichter van een andere psalm, de 84ste psalm, het in vervoering uitroept. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. De woningen des Heeren. Daar wil de dichter ook heen geleid worden. En als het dan gaat om dat heiligdom, die tabernakel of die tempel of wat het ook is, dan gaat het de dichter bij dat alles vooral om. Eén heilig voorwerp. De kinderen weten wel, het is misschien tot nog toe een beetje moeilijk geweest voor de kinderen, maar de kinderen weten wel dat er in de tempel, in de tabernakel, heel veel verschillende voorwerpen stonden. Daar moet je thuis nog maar eens over praten. Daar stond het reukofferaltaar en daar stond die prachtige gouden kandelaar en daar stond het koperen wasvat en noem maar op, maar daar stond ook buiten het brandofferaltaar. En op dat brandofferaltaar is de dichter vooral gericht. Hij zegt in vers 4 dat ik inga tot Gods altaar. Daar leest u precies hoe de weg tot God is. En daar leest u precies hoe het leeft ook in het hart van de ware avondmaalganger. Dat is iemand die heeft geleerd de weg tot God, die loopt langs het altaar. En wie komt er bij het altaar? Wie komt er bij het brandofferaltaar? Mag ik het eens heel toegespitst zeggen? Een zondaar die het altaar op moet. Die komt bij het altaar. Een zondaar die het verdiend heeft om gedood te worden en op te gaan in de vlammen van Gods toorn. En dat is toch iets wat ook beleefd wordt. Dat is toch iets wat ook gekend wordt. Bij uw altaar. Maar nu komt zo iemand onder het oude Israël. En nu komt een ware gelovige vandaag. Niet alleen maar bij dat altaar met lege handen. Maar nu kwam die in het oude Israël met een touw in zijn hand. En aan dat touw zat een offerdier. En dat dier, dat was het dier waar hij zijn handen op legde en waarop hij ging steunen terwijl hij zijn schuld en zijn zonde beleed. En dan nam dat dier de schuld en de zonde over en dan moest dat dier op het altaar worden gelegd en dan moest dat dier worden geslacht. En het bloed van dat dier dat stroomde en uiteindelijk ging dat dier in de vlammen op. Dat is de taal van het altaar. En dan klonk er bij dat altaar de belofte van God. En het zal hem vergeven worden. Kijk, dat is de weg die de dichter kent. Heere, ik zoek een plaats bij uw altaar, bij Gods altaar. Zo schuldig, zo veroordelenswaardig als ik ben in mezelf. Maar met dat offerdier op wie ik steun. En wat is er dan een hoop te leren bij dat altaar? Misschien dat we er een volgende keer nog met de hulp van de Heere over nadenken. En dan toch, dan gaat het de dichter nog om iets meer. En dan lezen we nog een stukje verder in vers 4. Dat ik inga tot Gods altaar. En dan komt het tot de God der blijdschap, mijner verheuging. Daar is de dichter vooral om te doen. Nee, niet maar om de inzettingen te hebben, om in de tempel te zijn, om bij het altaar te staan, maar om er God te ontmoeten. En dat zal alleen gaan in de weg en langs het altaar. Maar om God te ontmoeten in wie hij al zijn blijdschap heeft gevonden. En dat zegt de dichter op een moment dat hij echt niet verheugd was. Echt niet blij was. Wel nee, hij was daar in dat verre gebied bij Jeruzalem vandaan. En hij had te maken met de spotters en hij had te maken met die klacht, heren, waarom verlaat en verstoot ge mij? En toch, hij wist ook van dat andere. Als ik nu bij dat altaar mag staan, En als ik mag zien op het bloed der verzoening dat daar stroomt. En als ik mag zien op de weg van de verzoening die God heeft uitgedacht. En als ik zie hoe het vuur op het altaar het beeld van Gods heilige en rechtvaardige toorn over de zonde uiteindelijk, om zo te zeggen, genoeg heeft aan dat offer. Dan komt er in het hart een diepe verwondering en dan komt er een vreugde. Als de Heilige Geest het laat zien, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde geschonken. Kijk, en dat is de vreugde die de dichter hier bedoelt, daar haakt zijn ziel naar. En daar heeft hij dan in alle bestrijding toch weer hoop op. Hoop op God, want ik zou hem nog loven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geef ons wat nodig is. En we hebben gehoord wat dat is. Uw licht en uw waarheid. En Heere, laten ze ons mogen zien wie u bent. En wie wij zijn wanneer we dat nog nooit hebben gezien. laten ze ons tonen, Heere, wie Christus is voor schuldige zondaren. Maar laat diezelfde waarheid en datzelfde licht ook de gids mogen zijn voor degenen die zoveel vragen hebben rondom het heilige avondmaal. Heere, wil u de vragen maar beantwoorden bij u vandaan, hoe het dan ook uitvalt. Maar wanneer u de vragen gaat beantwoorden bij u vandaan, dan zal het aan u verbinden. Ook wanneer we zondag zouden moeten blijven zitten. En ook wanneer we zondag zouden mogen aangaan. Maar u weet ook van de strijd, Heere. En daarom gedenk ook aan uw kinderen, die zoveel aanvechting kunnen hebben. Wilt u het laten opklaren? En wilt u ze zelf brengen tot die berg uwer heiligheid? Geef ook een besef van uw heiligheid, opdat het mag uitkomen in de eerbied. Heere, wilt u ons vanmiddag samenbrengen als we heel andere stof uit uw woord willen overdenken? Wilt u een zegen geven over het werk van de zondagsschool, wanneer de kinderen van de zondagsschool nog één keer samenkomen dit seizoen? Helpt u de leiding, geef uw zegen, wees met de kinderen en laat het woord in hun harten mogen vallen. Gedenk ons en hoor ons zo in de vergeving van onze zonden, u dankend voor het goede dat u schonk, om Christus wil. Amen. Psalm 139 vers 14 is de slotzang. 139 vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.